Marcus 13, vers 14. En vandaag hoop ik tot 23 te behandelen. U proeft het al. Ik heb wat opgeschakeld. Vorige week een aantal versen. En vandaag hoop ik er bijna 10 te doen. Hè? Ga met mij mee. Recht uw rug. Dan gaan we hiervoor zitten. Wanneer gij dan, en dit zijn de woorden van Jezus, en hier komt een grote overgang en een omslag als het ware. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan waar hij het niet hoort. Oh, die het leest, geef er acht op. Laat hem dan, die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden en ga niet naar binnen om iets uit zijn huis mede te nemen. En wie op het veld is, keer niet terug om zijn kleed mede te nemen. Oh, wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat het niet in de winter vallen. Want die dagen zullen zulke verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping. Die God geschapen heeft tot nu toe. En ook nooit meer wezen zal. En indien de Heer die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden. Doch terwille van de uitverkorenen heeft hij, die hij uitverkoren heeft hij die dagen ingekort. Indien dan iemand tot u zegt, oh, zie hier, hier is de Christus, zie hij is daar. Geloof het niet. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en zullen tekenen en wonderen doen. Om ware het mogelijk de uitverkorenen te verleiden. Doch gij, zie toe, ik heb u alles voorzegd. Zover de schriftlezing. En dan gaan we weer naar een hele nieuwe fase die dan volgt. Ik hoop dat u zo langzaam maar zeker overtuigd raakt dat Marcus 13 toekomstgericht is. Dat dit naar de toekomst verwijst, dat de Heer hier als het ware in chronologische volgorde de grote, je zou kunnen zeggen, gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis naar voren brengt. De weeën. Het begin der weeën, om het zo maar te zeggen. Die zich hier ontvouwen. En ik ben destijds begonnen om mij ook sterk te maken dat de profetieën uit het Oude Testament letterlijk genomen moeten worden. En letterlijk gewoon eenvoudig wat er staat gelezen moet worden. Dat de beloften die aan Israël toegeschreven worden ook aan Israël te behouden. Het is eigenlijk de Bijbel lezen zoals het is. En als wij teruggaan, en u mag even naar Daniël hoofdstuk 9 gaan, want ja, we komen hier op een tekst en een aantal teksten waar ik eigenlijk weer eventjes terug wil. En ik doe hier je zou kunnen zeggen, een snelle terugblik. We hebben Antichrist al eens een keer behandeld, waarvan vele Christussen, en dat lazen we net in deze tekst, we hebben dat eerder gehad, ook in het begin der weeën. Er zullen velen komen en velen verleiden. En als, wat zal ik zeggen, grootste anti- of valse profeet die komt, of Christus die komt, is het de Antichrist. Maar ik wil toch weer even terug, om ook eventjes ons geheugen op te frissen, dat alles gegrond is in het Oude Testament. In Daniël hoofdstuk 9 vinden we daar een stukje over. Laten we even het eerste stuk even lezen, gewoon het eerste vers van hoofdstuk, vers 24 van hoofdstuk 9. Ik wou zeggen het eerste vers, maar waar het spreekt over die 70 weken. En gewoon even de eerste woorden die we daar lezen. In de 70 weken zijn bepaald over uw volk. Welk volk is dat? Tegen wie sprak de engel hier? Tegen Daniël. En als er staat uw volk, dan is dat Israël, de Joden. Zij die uitverkoren waren door God in het Oude Testament. En uw heilige stad, Jeruzalem. Veranker dat in je denken. Zet dat vast, want dat is de sleutel tot uitleg van de Bijbel. En wat staat er 70 weken? Weet je wat nog? We hebben de 69 gehad. Op maandag, in de Lijdensweek van de Heer Jezus, op maandag, als hij op Palm maandag Jeruzalem binnenrijden, de Hosanna's worden geroepen, is het de stopwoord die stopt bij 69 weken. Als wij onze chronologische volgorde kunnen uittellen, dan zijn dat 69 weken. Paaslam op maandag apart gezet om vervolgens op vrijdag, die speciale dag, die 14e Nissan, als ik het even uit mijn hoofd doe, geslacht te worden voor de zonde van de wereld. Maar het gaat hier hoofdzakelijk over die 70 weken. En laten we even verder gaan in vers 24. Niet alleen over Israël en de heilige stad, maar wat gaan we doen? Er zijn eigenlijk drie zaken die verband houden met Israëlse zonde. En als eerste zien we daar om de overtredingen te voleindigen. de zonde af te sluiten en de ongerechtigheid te verzoenen. Je zou kunnen zeggen, Israëls jaren van wandelen in de wildernis, zoals Jean had vanochtend zei, de schapen die bij de Heer vandaan gingen. Om de zonde af te sluiten, eens en voor altijd af te sluiten. En als laatste om ongerechtigheid te verzoenen. Dit is verwezenlijkt door de Heer Jezus aan het kruis. Het zijn de drie dingen die verband houden met de zonde. Maar dan die laatste drie dingen die verband houden met gerechtigheid. Om eeuwige gerechtigheid te brengen. Dat klinkt naar Openbaring 22. Israël zal voor eeuwig gerechtvaardige positie daarin krijgen. En eens en voor altijd zullen ze in de juiste plaats voor God gebracht worden. Wat staat er nog meer? Gezicht en profeet te bezegelen. Wel, alles is verteld, zegt eigenlijk de Heer. Het enige wat nog uitgevoerd moet worden, er moet niet meer verteld worden. Er zijn geen visioenen meer nodig, er zijn geen profeten meer nodig. Het is dat het uitgevoerd wordt. De beloften zijn gegeven en ze moeten nu volbracht worden. Dat zal aan het eind gebeuren, dan als laatste iets allerheiligs te zalven. En dit spreekt over de toekomstige tempel waar de heerlijkheid des Heren zal zijn in Jeruzalem. En het millennium tempel die gebouwd wordt en waar de heerlijkheid des Heren terug zal komen. Zoals Ezechiël hoofdstuk 43 ook zegt in 44. Zie, de eerste drie waar ik net over sprak zijn vervuld bij de komst van de Heer Jezus. De Messias, die kwam voor zijn volk. Maar de volledige vervulling voor Israël moet nog komen. En deze laatste drie zullen komen bij de wederkomst. Waar we de volgende keren heen gaan, als de Heer terugkomt. Om zijn oogappel te redden. Die zullen in vervulling gaan. En dit is eigenlijk wat de Heer ook aandraagt. En die 70ste week is waar de Heer over begint in zijn reden. Met name op het punt waar we vandaag zijn, is die 70ste week cruciaal. En dat staat in vers 27 van Daniël 9. Vandaar dat ik u even ook mee terugnam om zo ons beeld te vormen. Want hier wordt de eerste keer gesproken over iets wat fundamenteel begrepen moet worden vanuit uw profetisch Oud Testament uitleg. Vers 27, en hij, en dat is 69 weken, zal de Messias afgesneden worden. Dan zal er een man komen uit het Romeinse Rijk, de Antichrist. En die zal een verbond maken. En dat is waar het hier over gaat. En ik heb geen tijd om dit nog verder uit te hameren, maar dat hebben we al een keer gedaan. Vers 27. En hij zal een verbond voor velen zwaar maken. Een week lang, de 70ste week. Dat verbond zal hij maken met Israël. Maar dan, in de helft van de week, zal hij slachtoffers en spijsoffers doen ophouden. De millennium tempel is gebouwd. Allemaal logisch ook. Er was een vredecontract voor 3,5 jaar. De hele wereld zat Israël op de nek. En daar komt de antichrist die een verbond maakt. En Israël verwelkomt hem. De redder. Oh, eindelijk. Natuurlijk is Israël bereid om een contract te maken. Oh, we mogen zelfs de tempel bouwen. We mogen zelfs weer offeren. Maar in de helft van de week zal hij slachtoffers en spijsoffers dien ophouden, maar dan. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. Een van de aanduidingen. Er zal iets gruwelijks gebeuren. Er zal een gruwel komen die verwoesting veroorzaakt. En dit wel tot het voleinding toe, waartoe vast besloten is. Dat zal zich uitstorten over wat woest is. Oftewel, feitelijk wat daaronderin staat, wat gedecreerd is, waardoor God in een wetse raadsbesluit is vastgelegd, zal gebeuren. De toekomst staat vast. Maar ga eens mee naar vers hoofdstuk 12 van hetzelfde, want we komen die tekst, en dat is wat we ook zagen in Marcus net over de gruwel der verwoesting. Die komen wij tegen in Daniël, waar Daniël inderdaad het benoemt. En in hoofdstuk 12 komen we het nog een keer tegen. Aan het eind van het boek. En ten dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. Dus dit wordt tegen Daniël verteld. Deze grote engel, die sterke en machtige engel, zal de beschermengel zijn van Israël. Hij zal hun terzijde staan. En, luister eens goed, er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is, sinds er volken bestaan tot op heden toe. Dat klinkt exact als zoals wij in Marcus hoofdstuk 13 net gelezen hebben. Vandaar dat ik dit even teruglees, dat het niet, dat de reden van de Heer Jezus niet op zichzelf staat, maar gefundeerd is in het Oude Testament. Een tijd van grote verdrukking, maar wat staat er dan in Symbolie vers 1? Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie welk het boek geschreven wordt bevonden. Dit is een tijd van grote benauwdheid. Dit is waarin je kan zeggen, een engel die zal het voor Israël opnemen in de 70ste week. Die ene week, en die zal voor Israël strijden. Die zal hun als het ware beschermen. Waarin Israël weer centraal staat. Maar in die tijd zal er verschrikkelijke verdrukking staan, zoals het hier ook staat, zoals er nooit geweest is. Israël zal op bovennatuurlijke wijze bescherming nodig hebben, anders zouden ze het niet overleven. Het is een unieke tijd in de wereldgeschiedenis waar Daniël over spreekt. En als je dat dan ook leest, hoe Daniël dat hier al zegt, een tijd van grote benauwdheid, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan tot op heden toe. Dit is erger dan de zondvloed. Kun je dat voorstellen? De zondvloed is een van de grootste en meest gruwelijke dingen vanuit menselijk perspectief gezien die er in het Oude Testament te vinden is. Maar deze tijd, als je dat voor die tijd leest, waarom God oordeelde in de zondvloed, omdat iedereen maar deed wat in zijn hart opkwam, daar wil je niet wezen. We weten er heel weinig van wat daar gebeurde, maar daar wil je niet wezen. Maar dan zegt, krijgt Daniël hier te horen, dat is nog niks. De horror en de gruwel van deze tijd zal onvergelijkbaar zijn. Afgrijzelijk in omvang. En dit is exact wat je terugvindt in Marcus 13. En u mag nog even blijven in Daniël, denk ik. Ja, blijf nog maar even in Daniël. Dit is exact wat we net lazen in Marcus 13, 19. Want die dagen zullen zulke verdrukking brengen als er niet geweest is. Van de beschepping af. Die God geschapen heeft. Dit is exact wat de Heer Jezus vertelt. Sluit naadloos aan bij wat Daniël vertelt. Een unieke tijd in de wereldgeschiedenis. En als we verder lezen waar we volgende week heen gaan. En als je dan de tekst van vers 24 van Marcus 13. Maar in die dagen na de verdrukking. Een schitterende chronologische volgorde legt de Heer neer. Het is een unieke periode en we hebben het al een paar keer gezien en ik heb u meegenomen dat die periode van vervolging zo uniek is die we elke keer terug kunnen vinden in Openbaring. Openbaring 6 tot 19. Jethro heeft ons daar een keer mee heen genomen. Ik heb in de prediking ook regelmatig daarnaar gerefereerd van kijk eens, daar is het. Het verwondert mij als ik deze prekenserie gehouden heb en er middenin zit en dan las ik afgelopen week nog meer daarover en dan zie je hoeveel mensen deze unieke periode teruglezen in het jaar 70 na Christus bij de verwoesting van Jeruzalem en zeggen dat is allemaal geweest. Het boek Openbaring kijkt alleen maar terug. De bergrede van de Heer zegt niks over de toekomst. Vertel mij eens, wat is dan de gruwel der verwoesting die daarop stond? Nou, dat was, wie was dan de antichrist? Dat was Nero. Oh. Is Christus dan al teruggekomen? Want dat is het volgende waar we volgende week mee gaan aangaan. En wat was dan het wankelen van de zon, de maan en de sterren en het hele heelal? Nou, dat is symbolisch. Ah. En hoe kwam Christus dan terug? Wel, Christus, het Romeinse leger was het beeld van Christus. Dat wil ik u eerlijk zeggen. Als je gelooft in een, wat noemen ze dan een preteristische, voor degenen die in de Bijbelschool gaan, die zullen dat dit lesjaar meemaken. Dat de kijk op de eindtijd ontzettend belangrijk is. En die lezen we terug als preteristisch. Maar je hebt wel één voorwaarde nodig, dat het boek Openbaring geschreven is voor het jaar 70. Anders kan het niks voorspellen. En alle verwijzingen en de grootste, zal ik zeggen, bewijslast die we aan kunnen dragen, dan is die geschreven in het jaar 90. Het is heel eenvoudig. Als berg de reden van de Heer in Marcus 13, Matthäus 24, 25 en Lucas 21 en Openbaring niet toekomstig gericht zijn, dan zou ik niet weten hoe je het anders uit moet leggen. Dit is zo belangrijk. Want waarom? Er is maar één tijd. Daarom sta ik er weer stil. Er is maar één tijd die grote verdrukking heet. Eenmalig zoals er nooit geweest is en nooit meer zal zijn. Dan stel ik zelfs aan mijn dierbare vrienden van, oké, als dat geweest is, welke tijd leven we dan nu? We leven nu het millennium. Is Satan dan nu gebonden? Ja, Satan is gebonden. Wel, dan is hij wel gebonden aan een hele lange ketting, want hij kan nog flink ver bij mij komen. Of ik ben zo zwak en jullie zo goed, maar ik ken jullie. Nee, er is hier een unieke tijd. En die is zo verschrikkelijk, dat wij de horrors en de gruwelen ons niet voor kunnen stellen. Voor 3,5 jaar, en we gaan nog even naar Daniel 12. Want Daniel, die krijgt te horen hoe lang die duurt. Hij staat daar bij die grote, bij die plaats en hij ziet daar 3 engelen, 1 machtig en 2 aan de zijkant en elke kant van de rivier geloof ik 1. En die vertellen hem hoe lang het is in vers 7. Een tijd, tijden en een halve tijd. Een tijd is enkelvoudig 1, tijden is 2. Dan heb ik, als ik dat bij mijn krop tel, zit ik op 3. Goed zo. En een halve tijd, 3,5. Dit is een enorme eenvoudige manier om gewoon de dingen te zien die er zijn. En wanneer er een eind aan komt, vers 7 lees ik even met u. Aan het verbrijzelen van de macht van het heilig volk. Dan zal al deze dingen volledigd zijn. Dan moet je nagaan, als Daniel dit te horen krijgt. 3,5 jaar zal er zijn om ons volk, dat heilig volk, te wat? Te verbrijzelen. Zover. Laat God het komen, dat ze eigenlijk maar 1 ding kunnen doen, het volk Israël, is uitschreeuwen naar hun Heer en Verlosser. Dat hun trots gebroken is. Waar ze op gruwelijke wijze vervolgd worden. En dat lazen we al, we staan er straks meer besteld, vlucht de bergen in. Maar de Heer zegt, wee, wee de zwangeren en de zogenden. Dan zullen ze het uitschreeuwen en de Heer zal hun verlossen, vers 8. Ik nu, zei Daniel, hoorde het wel, maar begreep het niet. En zeide mijn Heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide, ga heen Daniel, want deze dingen blijven borgen en verzegeld tot de eindtijd. En de Heer is een eindtijd, die gooit het boek open, die zegt, ik zal je iets meer vertellen. Paulus gooit hem nog verder open, de Thessalonicenzen en Johannes, die wordt opgenomen in de visioen. Die krijgt dingen te zien die onbeschrijfelijk zijn. En dan wordt er niet meer gezegd, gooi het boek dicht. Verkondig dit maar, want dit gaat gebeuren. Vers 10 en 11. En velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen... Dat eerste slaat op Israël. Ja, hoofdzakelijk op Israël. Velen. Trouwens niet alleen, want we hebben gezien dat we een hele grote massa hadden. Weet je wat nog? Die vanuit onder de troon van God, met hun witte klederen, dus de rechtvaardigheid van God hadden ze gekregen, het uitschreeuwen en zeggen, hoe lang nog? Een menigte, ontelbaar, als we verder lezen in hoofdstuk 7. Van alle stam, volk, taal en natie. Dit zijn degenen die zich hebben laten reinigen. Maar de goddelozen zullen goddelozen zijn, handelen. En geen der goddelozen zal het verstaan. Maar de verstandigen zullen het verstaan. Vanzelf. Daar zit de sleutel. Die ons weer verder helpt. En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt. En een gruwel wordt opgericht. Die verwoesting brengt. Zijn 1290 dagen. Dat is iets meer dan 42 maanden. Dat is iets meer dan 1260 dagen waar we in Openbaring terugvinden. Maar dat ga ik niet uitleggen, want dat is voor een andere keer. Dat geeft eigenlijk ook aan dat er waarschijnlijk een stukje aanloop is. Het kan zijn dat van de verkondiging, dat de taken, ja, dat de tempel, als het ware, dat het gestaakt moet worden, tot het moment dat het einde is. Er kan wel eens 30 dagen verschil in zitten. We zien er meer verschillen in dat we altijd 1260 dagen houden, maar er is een aanloop en er is een uitloop. In de zin van het moment dat het kan beginnen. Maar deze, waar het mij om gaat in deze tekst, is natuurlijk dat het dagelijks over gestaakt wordt en een gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt. En dit is exact waar de Heer over spreekt in Matthäus 24, 15. U hoeft er niet heen te gaan, u mag rustig luisteren, maar dat is de parallelpassage van Marcus. Alleen, Matthäus voegt iets toe wat ons verrijkt. Want wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, wat door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. Dat zegt Matthäus. Die veel meer teruggrijpt naar het Oude Testament, waar Matthäus helemaal gericht is op de Joden, en die sleept hun mee naar het Oude Testament, en drukt als het ware hun gezicht op die tekst van Daniël hoofdstuk 9, en Daniël hoofdstuk 12, en er is zelfs nog één, die zien we straks nog, Daniël 11, 31. De gruwel der verwoesting. Dat is een unieke term. Voor één moment, in het midden van de week. De jaarweek. In het midden van de 7 jaar. En dat zal zo gruwelijk zijn. Dat de Heer daar meer over vertelt. Zullen we naar het Marcus Evangelie gaan? Want het begint inderdaad dat de Heer begint met die gruwelijke gebeurtenis. En we zullen ook zien als we zo de prediking ingaan dat hier een enorme omslag zal zijn. In de tijd. Dit is een gruwelijk moment. En ik heb dat ook genoemd een gruwelijke gebeurtenis. Dit is een moment waarin iedereen in de toekomstige verdrukking die daar zit, zijn klok gelijk kan zetten, zijn stopwatch in kan drukken. En exact zijn Bijbel kan lezen die verstandig is. Die geen seal heeft, of geen zegel op zijn voorhoofd van de antichrist. Die zal dit begrijpen, die kan zijn stopwatch erop gelijk zetten. In het midden van de 7 jaar. Marcus, en we gaan het even lezen, vers 14, stond daar. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan waar het niet hoort. Hier leest ik even achter. Er zal een gruwel komen, een gruwel in Gods ogen. Nou, wat is dat eigenlijk, een gruwel? Nou, dat is natuurlijk eerst waar we moeten even stilstaan. Gruwel, in de Bijbel wordt eigenlijk op een aantal dingen, wordt een aantal keer naar gerefereerd. En het omschrijft als het ware iets weerzinswekkends. Iets walgelijks, iets afgrijzelijks. Verfoeilijk, onverdraagbaar, beledigend, aanstootgevend voor God. In Openbaring hoofdstuk 17 wordt het grote Babylon, de grote hoer, wordt aangeschreven als een gruwel. Ja, dat was dus de valse afgoderij. Immoreel gedrag. Geestelijke onreinheid. Dat vinden we daar terug bij Babel, Babylonië. Openbaring 21, 17, daar zijn we vandaag net niet gekomen, maar het staat er dat er in het nieuwe Jeruzalem zal niets onreins zijn of binnenkomen en niemand die gruwel en leugen doet. Gruwel. Iets wat onheilig is. Iets wat in Gods ogen weerzinswekkend zit. Iets gruwelijks in Gods ogen. Dat is waar Marcus over begint. En het is niet zozeer dat, wat staat er zo mooi in Marcus 14, vers 14 bedoel ik dan, gruwel der verwoesting. De Heer omschrijft hier een gruwel van ongekende proporties, en dat zullen we zo nog verder zien. Maar het is niet de verwoesting die gruwelijk is. Er is niet een gruwel omdat het verwoestend is. Het is zo gruwelijk, het brengt verwoesting. Het veroorzaakt een verwoesting. Iets gruwelijks, een gruwelijke gebeurtenis, brengt vernieling, brengt vernietiging, brengt destructie. Om het zo maar te noemen. Want dat is eigenlijk wat verwoesting betekent, ook in de tekst hier. Daniël, en ik refereer daar net al, Daniël schrijft er een keer over in hoofdstuk 11. En hoofdstuk 11 is feitelijk zo'n, je zou kunnen zeggen zo'n, voorbeeld van een profetische tekst waar die een geschiedenis, een geschiedkundige vervulling heeft, maar een toekomstige vervulling ook nog gaat komen, als ik het zo mag zeggen. En we komen daar Ik moet even kijken naar Antiochus Epiphanes tegen. En die hebben we eerder ontmoet. Die leefde voor in de tijd van de Maccabeën, de strijd van de Maccabeën. Als je erover wil lezen, lees 1 en 2 Maccabeën. Ze zitten niet in onze Bijbel, maar het zijn zeer interessante geschiedkundige boeken. Want het was die strijd met de Maccabeën, waar op een gegeven moment Antiochus Epiphanes inderdaad op een slinkse wijze, zoals vers 21 dat ook zegt in Daniel 11, aan het bewind komt. Niet door oorlog, maar door list en bedrog. Want dat klinkt helemaal naar antichrist in de eindtijd. Dat was bijna een preview van de ware antichrist die ging komen. Een aantal keer bindt hij de strijd daar met Egypte. En hij komt terug en hij verbreekt het verbond met Israël. Dat deed Antiochus Epiphanes ook. En daarna verontreinigt hij de tempel. En dan lees ik even Daniel 11, 31. En zij zullen het heiligdom, de vesting ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden. En een gruwel oprichten die verwoesting brengt. Interessante woorden worden daar gebruikt. Die eigenlijk al gerealiseerd zijn. Maar wat we ook kunnen zeggen van, maar wacht eens, dit is een preview van wat gaat komen, omdat dezelfde term gebruikt wordt. En wat deed, wat heeft Antiochus Epiphanes dan gedaan? Met die gruwel van de verwoesting, zoals het hier staat, wat, dat kunnen we lezen in 1 en 2 Maccabeën. Hij verontreinigde het altaar en hij slacht een varken op het altaar van de Joden. Hij plaatste een afbeelding van Zeus of een gelijkaardige afgod in de tempel van Jeruzalem en hij riep zichzelf uit tot God. Dat was een gruwel. Een expressie van heidense religies, het heidendom offeren en eren van valse goden en ook nog eens het meest onheilige en onreine beest op het altaar neerleggen, wat er absoluut niet hoort. Een beeld neerzetten. Daarmee lijkt het ook, dat is ook wat we zien, wat ik ook geloof en wat we ook kunnen begrijpen, is dat het een voorschaduw is, die Antiochus Epiphanes, van de ware antichrist. Die de gruwel der verwoesting zal plaatsen. Eerst 3,5 jaar vrede aan de buitenkant. De tempel wordt weer gebouwd. En dan zal hij zich opheffen als God. Als God. Weet we nog wat Matthäus zei? Dat de gruwel der verwoesting, waar de profeet Daniel open gesproken heeft, op de plaats, de heilige plaats ziet staan. Nou, we lezen Johannes en we zien dat Johannes dat de geest van antichrist al aanwezig is. Maar als we naar 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 gaan, dan krijgen wij een beetje meer inzicht ook als we die tekst erbij plakken. En ik weet dat het ik u weer een wat groter concept meegeeft. In vers 3 lezen we dan van 2 Thessalonicenzen 2. Laat niemand u misleiden op welke wijze dan ook. Eerst moet de afval komen. De mens van wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander. En dit is de ware Antiochus Epiphanes, dit is de ware antichrist. Wat lezen we ervan verder? Die zich zal verheffen tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet, om aan zich te laten zien dat hij een God is. Dit is wat ze bij wijze van spreken in het jaar 168 voor Christus gezien hebben met Antiochus Epiphanes, zal in de eindtijd nog een keer gebeuren. Bij de ware antichrist. Waar hij dus inderdaad een gruwel zal neerzetten. Een gruwel. Maar laten we eens naar Openbaring hoofdstuk 13 gaan. Want dan wordt er nog wat verder ingekleurd. Dat we een beetje een beeld hebben van wat die gruwel ook inhoudt. En hoe dat wat zal gaan. En ik weet het, het zal voor een gedeelte herhaling zijn. En overlap met een aantal voorgaande preken. Maar dit zal een man zijn die zal iets komen wat zich zal verheffen tegen God. Al wat God heet en elk voorwerp van verering, alles wat heilig is, zal hij verwerpen. Openbaring hoofdstuk 13 vers 5. En hier hebben we net dit is de onheilige drie-eenheid. De goddeloze drie-eenheid. Dit is de imitatie van wat zal komen. Dan zal ik u eerlijk zeggen, dit komt verrassend dichtbij de islamse eschatologie. De islamse eindtijd ruikt hier gewoon naar. Maar daarover later misschien wel meer. En wat wordt hier gezegd? En hem werd de mond gegeven die groot. En dit gaat over dat beest wat opkwam. Ja? De antichrist. Die grote woorden in godslastering gespreekt. En hem werd macht gegeven. 42 maanden lang. Vers 8. En allen die op de aarde wonen zullen dat beest aanbidden. De antichrist zal zijn macht en kracht van Satan zelf ontvangen. Dat zien we daar ook. Hij heeft 10 horens, daar straalt uit alle macht. En wat zien we dan in vers 11? Een ander beest komt omhoog met 2 horens. Als die van een lam en het sprak als de draak. Dezelfde satanische bron, de draak is Satan zelf die hun energized, die hun de macht geeft. Hij heeft alleen 2 horens, hij is minder machtig dan de antichrist, de profeet die alles zal gebruiken. Om wat? Om macht uit te oefenen over deze wereld. Vers 12. En hij oefende al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde, zij die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden. Welks dodelijke wond genezen was. De antichrist imiteert de opstanding van Christus uit de dood. Van Christus geloven ze het niet. Maar van de antichrist geloven ze het wel. Kijk eens wat een wonder. Oh, als uit de dood is opgestaan. Vers 13. En hij doet, het doet grote tekenen, zodat zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde. Ten aanschouwen van de mensen, kijk eens wat er allemaal gebeurt. En het verleidt hen die op de aarde wonen. Dat zijn wel de ongelovigen, hè? Wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. Dit is wat we lezen in Marcus 2 vers 22. Ja, er zullen vele valse christenen opstaan, valse profeten, waar het mogelijk de uitverkorenen te verleiden. Zo sterk was het. Weten we nog, die verleiding zal zo sterk zijn. Dat is ongekend, vers 14, we gaan verder. Openbaring 13 vers 14. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest. Deze profeet, die komt en die gaat vertellen, dit is de redder van de wereld. Dit is een man waarvoor we je een beeld moet maken. Hij is uit de dood opgestaan, zie, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken. Een beeld wat bij wijze van spreken kan spreken, kan praten. Kan dingen kan doen. Zodat het beeld van het beest ook spreken zou. En maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaren gedood werd. Dit is waarin de Bijbel ook laat zien. Als je dit aan elkaar koppelt. Dit is de gruwel der verwoesting. Waarin Daniel ziet dat er iets opgericht zal worden wat verwoesting zal brengen. Er zal iets komen wat neergezet zal worden in de tempel gelijk. Want Antiochus Epiphanes en de antichrist doet dat in Openbaring 13. Gruwelijke tijd. En het brengt verwoestingen. Waarom? Omdat het contract verbroken wordt. En Satan werkelijk waar losgaat. Niet los van Gods plan, niet los van Gods beheer, maar wel zo los dat dit erger zal zijn dan de dagen van Noach. Dat dit werkelijk ons verstand niet kan bevatten wat er dan gebeurt. De Heer kan het niet eens omschrijven. Het woord zit gewoon in de verwoesting. Maar één ding zal er gebeuren, verwoesting, destructie, dat zal volgen. De grootste satanische aanval die de wereld ooit gekend heeft. Waar Satan alle registers opentrekt die hij maar heeft. Een unieke tijd, we lazen het al. Kijk in de geschiedenis wat er allemaal gebeurd is. En dan zeg je, zoals er nooit gebeurd is. Hoeveel mensen geloofden in het begin dat Hitler erop uit was om de Joden te vernietigen? Hoeveel mensen hebben het lang niet ontkend dat er een Auschwitz was met ovens waar mensen verbrand. Dat komt toch in niemands gedachten op. Het is te moeilijk om te bevatten. De Amerikanen en de Russen trouwens ook, die concentratiekampen binnenkomen en verbijsterd staan dat dat mogelijk was. Dat er veiligheidsdiensten hier berichten hadden verstuurd en het werd niet geloofd. Nee. Wel, ik zal eerlijk zeggen, wat hier gaat gebeuren, dat zal niet eens in de mensenverstand passen, want het komt alleen maar uit het brein van Satan. Zijn intellect overstijgt elk intellect van de mens. En dit is ook wat de Heer zegt, want dat staat hier als laatste in Markus 13, en je mag terug naar Markus 13. Wanneer gij de gruwel der verwoesting ziet staan, zet uw klok gelijk. Die verwoesting, die gruwel der verwoesting, die zal staan waar het niet hoort. Het zal staan in de tempel Gods. En dan zegt de Heer er nog iets bij. Die er leest, die het leest, geven er acht op. Het is niet alleen voor de discipelen die aan zijn voeten zitten. Wie het leest, die geven er acht op. Wij hebben het vandaag gelezen. Dit gaat veel verder dan alleen maar de discipelen. Dit overstijgt de tijd. Wie het leest. En het gaat naar de toekomst. De woorden van de Heer reiken veel verder dan zijn discipelen. Om de lezers alert te maken. De Heer gaat aanduiden hoe verschrikkelijk deze tijd wel niet zal zijn met een beschrijving van wat er gaat gebeuren. Of waar hij toe oproept. En ik heb dat genoemd de onmiddellijke ontsnapping. En daarin kunnen we de ernst van die situatie begrijpen die er gaande is. Voor de rest is het invullen van de gruwel der verwoesting, het zal ons verstand te boven gaan. Maar de Heer geeft zijn beschrijving van wat er gedaan moet worden. Vers 14b tot 18. Laat dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden. Ga niet naar binnen om iets uit het huis mede te nemen. Wie in het veld is, keer niet terug om zijn kleed mee te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid alsjeblieft dat dit niet in de winter mag gebeuren. Als je dit leest en je zit aan de voeten van de Heer en wij lezen dit nu. Er is maar één ding wat ik hier hoor. Urgentie. Het schreeuwt van alarmerende situatie. De Heer slaat als het ware zelf alarm. En hij zegt eigenlijk dit. Iedereen die moet stoppen waar hij mee bezig is. En die moet maar één ding doen. Vlucht. Iedereen moet er vandoor. Op het moment dat Antichrist zich tegen Israël keert. Het contract verbreekt. Het Verenigd Europa achter zich heeft om te beschermen tegen het noorden en het zuiden. Waar hij oorlog mee gaat voeren. Zullen er 1260 dagen volgen die de grote verdrukking hebben heten. Waarin de Joden werkelijk vervolgd worden op een wijze die niet te begrijpen is. En ja, het evangelie wordt verkondigd. Ik al gezegd heb een grote engel. 144.000 die er waarschijnlijk op uitgestuurd worden. Die het zegel van God hebben, die niet gedood kunnen worden. Een massale bekering. Maar de Heer zeg maar één ding. Ben je in de buurt van Jeruzalem? Waar het gebeurt. En het is als zo'n steen in het water. De rimpels die zijn in de begindagen. Ze gaan verder. Als je daar bent is er maar één ding. Vlucht. Vlucht. Dit is de climax van een ongekende proportie die eraan gaat komen. Een drastische verandering. Want luister goed wat de Heer zegt. Dit is een drastische verandering in Gods programma. Een gigantische omwenteling in wat de Heer net gezegd heeft en wat hij nu zegt. Wat zei hij eerst hiervoor? Net in deze versie voor, bij de vervolging. Maak je geen zorgen bij de kleine verdrukking. Of het begin erbij. Maak je geen zorgen over wat je moet zeggen als je voor de raad verschijnt. De Heilige Geest zal spreken. Wees niet bevreesd. Vertrouw op mij, ik zal de woorden in je mond leggen. En je zal tot een getuigenis zijn voor hen. Wat zien we hier? 3,5 week begint, wat zegt de Heer dan? Ga naar Jeruzalem en verkondig het evangelie aan Antichrist. Dit zijn de woorden van de Heer zelf. Vlucht! Dat zouden we eigenlijk kunnen zeggen. De grote opdracht om het evangelie te verkondigen is gedaan. Sla de boeken maar dicht en vlucht. Ren voor je leven. Dat is een gigantische omschakeling in de hele tijd die we hier net hebben besteed. De hele kerktijd sluit als het ware helemaal af. Ja, de gemeente is opgenomen. Jeruzalem was een tijd van vrede en daar werd het evangelie verkondigd. En nu is er maar één ding. Alleen de bovennatuurlijke verkondiging van het evangelie zal doorgaan. Maar de mensen, de Joden. Er wordt geen opdracht meer gegeven om het evangelie te verkondigen. Dit is 180 graden omgekeerd. Het is niet meer wachten op de evangelie of om wachten op de Heilige Geest die de woorden in je mond zal leggen. Ren voor je leven. Ren, vlucht. Geen getuigenis meer nodig. Geen verkondiging meer nodig. En dit is feitelijk waar je zou kunnen zeggen, wie volhardt tot het eind. Wie volhardt tot het eind, die zal behouden worden. Dit is van toepassing hier. En de volharding hier, in die tijd. Want ze begrijpen goed, de volharding ligt in het vluchten. Dat is hoe de Heer zijn kinderen beschermt. We lezen dat ook in Openbaring hoofdstuk 11, denk ik. 12 of 13. Als ik het zeg, dan moet ik het ook juist zeggen. Waar de Heer inderdaad ook laat zien dat Israël naar de bergen moet vluchten. Hoofdstuk 12 is dat. Vers 14. En de vrouw is daar Israël. Werden twee vleugels van een grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, om te vluchten naar een plaats waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang. En hoe lang ook alweer, een tijd, tijden en een halve tijd, zet uw klok gelijk. De behoudenis zit in het vluchten op dat moment. Buiten het gezichtsveld van Satan. Wil niet zeggen dat hij het niet ziet, GPS overal. Waar feitelijk de Heer zelf de bescherming biedt. Zien jullie die overgang? Zien jullie dat dit een compleet andere tijd is dan waar we zo straks zaten? De gruwel der verwoesting, en de Heer zegt als die gruwel der verwoesting is waar Daniel van sprak. Dat gaat alle verstand te boven. Wat er dan gaat gebeuren. Ren. En hoe maakt de Heer dat duidelijk? Met hele grafische illustraties. Hij maakt het heel praktisch. Vers 15 van Marcus. En weer terug bij Marcus. Wie op het dak is, ga niet naar beneden. En ga niet naar binnen om iets uit uw huizen mee te nemen. Weten we nog, de daken van de huizen, daar waren plat. Je had een trap aan de buitenkant vaak. Dat je buiten zo op het dak kan komen. En wat zegt de Heer is, die bovenop het dak is en dit ziet gebeuren, hoort gebeuren. Die bij wijze van spreken de radio of het journaal aan heeft. Op hoe hij het ook maar te horen krijgt. En hij hoort dat. Ja, hij mag wel naar beneden. Je zou bijna lezen van, ga niet naar beneden. Maar moet hij op het dak blijven wachten? Nee. Ga niet naar beneden om nog eens in je huis iets op te halen. Je moest even denken aan de beelden die je zo vaak ziet. In films van de Joden die gedeporteerd werden. Met allemaal koffertjes bij zich met waardevolle spullen. De menorah, de zilveren kandelaren. Foto's. De Heer zegt, ga niet naar beneden, ga alsjeblieft niet naar binnen om nog iets mee te nemen. Er is een crisis aan de gang. Iedereen die op het dak is, neem de trap naar beneden, maar ga niet nog eens een keer naar binnen. Vlucht. Vers 16. En wie in het veld is, keert niet terug om zijn kleed mee te nemen. En dit was dus een kleed wat, je zou kunnen zeggen, een jas. Een overkleed. Als ze aan het werk waren op het veld, deden ze die uit en die konden ze dan of thuis leggen. Dat ze het thuis gelaten hadden, want het wordt toch een goede dag, die laten we thuis, die hebben we niet nodig. Of ze hadden het aan het begin van het perceel liggen. En de Heer zegt, als je dit hoort, ga niet eens terug om hem te halen. Ga niet eens terug naar het begin van het perceel. Hoe belangrijk dat ook zou zijn voor de koude nachten die gaan komen. Hoe waardevol die jas ook zal zijn. Hoeveel nood je er ook aan zal hebben. Er is iets wat urgenter is. Vlucht. We gaan niet eens terug. Dit is alarmerend, is het niet? Dit is bijna angstaanjagend als je die scène voor je ziet gebeuren. Waar de Heer bijna persoonlijk de mensen opjaagt. Van het dak af. Niet naar beneden. Waar die in het veld loopt en zegt, ga niet terug, wegwijs. Vlucht. geen seconde te verliezen. Vers 17. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En die wee, dat is een uitroep van medelijden. Hè? Ik zie dat wij onze zwangere zus vandaag missen. De zwangere vrouw, als ze hoogzwanger is, dat vertransporteert niet makkelijk. De Heer die zegt het ook. Dit is een oproep van medelijden. Och wee. Wee hen die zwanger zijn. Die kunnen zich niet snel verplaatsen. De Heer is hier met ontferming bewogen. Om deze dierbare moeders of moeders in spe. Die niet voor antichristen willen buigen. Die de nood horen. En die zelfs bij de zogenden. Zien we dat? Die hun kinderen niet voor een prooi willen laten zijn voor antichristen zijn sluwe verleidingen. Die moeten vluchten met alle beperkingen. Je zou bijna zeggen, de vreugde van het moederschap die het normaal brengt. De zegen die kinderen zijn, wat zegt de Heer hier, daar zal je geen vreugde aan beleven. Het zal een last zijn. De kleine kinderen moet je van alles menen. Ze zijn een belemmering in de vlucht. Ze lopen overal nergens. Je zal maar 3 kinderen hebben en 2 handen. En wat zegt de Heer nog meer van 18? Bid, dat het niet in de winter valt. De winter? De moeilijkste tijd om te verplaatsen is het niet. Er is geen voedsel over de waar ze doorheen kunnen wandelen. Er zijn geen koren, er is geen graan, want ze kunnen malen op hun vlucht. Het is geen voedsel. Het is koud. Het is vochtig. We lazen net al in het stuk dat ze vlucht naar de bergen van Judea. De bergen. Waarschijnlijk aan de westkant, nee, oostkant. Vluchten ze op. Koud, vochtig, klam. Heb je niks bij je? Nee, ik ben gevlucht. Ik ben eerst teruggegaan om mijn kleed op te halen. In je zomert-t-shirt sta je daar. 1800 meter hoogte. Bid dat het niet in de winter mag vallen. Voedseltekort, regen en koud teisteren. Zien we dat de Heer hier hele grafische illustraties gebruikt om de ernst van die situatie die er gaat komen ook aanduidt. En dan een complete omkeer is van hetgeen wat hij er zo straks zei. Dit alles vloeit voort uit de huiveringwekkende gebeurtenis waarbij Antichrist een gruwel der verwoesting opzet in de tempel. En de verwoesting komt. Die verwoesting is zo desastreus. En die vernietiging is zo groot dat de Heer maar 1 ding zegt. Ren. En in de vlucht zit je behoud. We zijn hiervan gevrijwaard als gemeente. We kunnen met een glimlach de deur uit. Wij hebben het goede nieuws gehoord. Dat we voor de grote verdrukking zijn opgenomen. Voor de verdrukking zelfs. Velen van jullie hebben misschien wel de zegen om zelfs nog eerder te gaan. Maar in die tijd, zal ik u zeggen, zullen er vele broeders en zusters vervolgd worden. En dat mag ons wel eens tot soberheid brengen. Tot soberheid. Want de vervolging zal zo zwaar zijn dat de Heer hen maar op 1 manier kan beschermen. En dat is een bovennatuurlijke bescherming. Vers 19 tot 22, 23. Er is een grote verdrukking. Dat lazen we, vers 19. Want in die dagen zullen zulke verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping die God geschapen heeft tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Er is maar 1 verdrukking. En die is niet geweest. Als u denkt dat die geweest is en iedereen die daarover schrijft van wel, kijk eens wat de Joden al meegemaakt hebben in de Holocaust, de 40-45. Dat was een preview. Dat is nog niks vergeleken bij wat er gaat komen. Dit is zeker niet vervuld in het jaar 70 na Christus. Vers 20. Want hier komt de bovennatuurlijke bescherming zo duidelijk naar voren. Indien de Heere die dagen niet had ingekort. Interessante taalobservatie daar. We spreken hier over een toekomstige tijd en de Heer zegt, ik heb ze ingekort in het verleden al gedaan. De Heer had ze ingekort. Dan zou er geen vlees behouden worden, doch terwille van de uitverkoren die heeft uitverkoren, heeft hij die dagen ingekort. Al in het Oude Testament vinden we al aanwijzingen dat het 1260 dagen zal zijn, een tijd, een tijden en een halve tijd. De Heer heeft dat bepaald en vastgezet. Dat is niet ingekort in die zin dat de Heer in één keer zijn plan ging bijstellen omwille van de uitverkorenen. Maar eigenlijk wat zo'n vers ook heel duidelijk laat zien, wat hier ook staat, is God heeft dat vastgelegd in zijn raadsbesluit. En daar heeft hij gezegd van, het wordt ingekort. Want feitelijk hebben de mensen en heeft Satan een groter verlangen. En dat verlangen is zo groot dat het eigenlijk nog niet volbracht is en nog niet volvoed. Hij wilde nog wel even doorgaan. Maar wat zou het gevolg zijn dat er een totale vernietiging van de mensheid uit voort zou kunnen vloeien? En dan staat hier, omwille van de uitverkorenen, we weten dat er al, ik zou bijna zeggen, honderdduizenden, zo niet miljoenen uitverkorenen zullen sterven en bij de Heer zullen zijn, in Openbaring hoofdstuk 7, weten we dan nog, een menigte, ontelbaar, zegt Johannes. Voor degene die op vakantie geweest is, lees maar even wat terug of vind de predikingen maar even van het internet. Deze mensen die zijn gestorven tijdens, wat ik net over sprak, die zijn gestorven tijdens de grote verdrukking, hebben hun intrek bij de Heer genomen. Daarom ben je uitverkoren. Dat gebeurt met uitverkoren. God heeft uitverkoren voor zichzelf. Dat is ook de term die hier staat. Het is de middle voice, om het zo maar even te zeggen. God verkiest voor zichzelf. Maar eigenlijk betekent het ook dit. Als Satan, als de mensheid hier zijn gang zou kunnen gaan, zonder enige begrenzing, zou Satan feitelijk alles vernietigen. Zou de hele mensheid verloren gaan. Zou geen vlees behouden worden. En dit spreekt over het vlees, over het fragiele menselijk lichaam. Zou geen mens gewoon overleven? Satan zou alles verteren, alles ombrengen. Alles zou verwoest worden. En de destructie zou compleet zijn. God heeft deze tijd bepaald, vastgezet, niet langer dan zo lang. Ook al zou Satan in zijn satanische brein de goddeloze mensen dit graag langer zien. God heeft het begrensd, vastgesteld, want God heeft uitverkorenen nodig om het koninkrijk, levend het koninkrijk in te gaan. Er moeten uitverkorenen op aarde blijven leven om het koninkrijk in te gaan. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat Jesaja 65, ja, en Jesaja 11, en daar zijn we al geweest, waar ook staat dat een klein kind zal spelen bij het hol van een adder. En een jongeling die zal tussen de koeien en de beer wandelen. Wel, als daar kinderen geboren worden, dan moet er dus een generatie nog het koninkrijk ingaan van uitverkorenen die behouden zijn, die niet gedood zijn door antichrist en die nog geen verheerlijk lichaam hebben. Wie een verheerlijk lichaam heeft, plant zich niet meer voort. Omwille van die uitverkorenen heeft God de tijd moeten verkorten. Anders zou iedereen vernield zijn, vernietigd zijn. En dat kan niet. Begrijpen we dat? Misschien een punt wat grote theologisch framework neerlegt. Maar dat is belangrijk. Vers 22, in een vers die we al eerder behandeld hebben. En hier zien we het misschien even terugkoppelen wat we net zagen in deze verse. Dan zien we ook dat er een bovennatuurlijke bescherming is. De uitverkiezing geeft die bescherming. God heeft bepaald hoe het zal lopen. Vers 21 en 22, en daar hebben we al eens een keer bij stilgestaan. Maar indien iemand dat dan tot u zegt, hier is de Christus, Zie, hij is daar. Geloof het niet. En dit is passievol, hè. Zie, hij is hier. Zie, hij is daar. Dit is hem. Zoek. Is het niet? Dit zijn enthousiaste ongelovigen. En er zullen vele valse christenen en valse profeten opstaan, zullen tekenen en wonderen doen, waar het mogelijk, wederom die uitverkoren te verleiden. Nou, dat is niet mogelijk. Zij die het zegel van Christus hebben gekregen, die door de Heilige Geest verzegeld zijn, kunnen niet verzegeld worden door antichrist. Maar het geeft wel aan hoe listig de verleidingen zullen zijn. Ik zei net al iets over de eindtijd van de moslims. Wat is de grap? De moslims geloven dat Jezus terugkomt. En hij zal komen volgens hun om te vertellen dat hij niet uit de dood is opgestaan. Maar hij zal verwijzen naar iemand die groter is dan hem. Dat is exact wat we zouden kunnen lezen in Openbaring hoofdstuk 13. Misschien dat ik er nog eens meer over zal gaan vertellen, maar als je dit leest over die Christussen, vraag aan een moslim of Jezus terugkomt. Oh ja, hij komt terug. Om te vertellen dat jullie het fout hebben. Dat hij het niet was. En hij zal verwijzen naar degene die het wel is. Verdrietig. Maar dit alles om de uitverkorenen van de Heer, zij die het merkteken van antichrist niet op hoofd of hand hebben. Het enige wat Satan op uit is om hen te verleiden, om hen bij Christus vandaan te plukken. En hier zit die bovennatuurlijke bescherming. Maar de Heer zegt, voor de grondlegging van de wereld heb ik bepaald hoe lang het zal zijn. Ik heb bepaald wie van mij is en ik heb bepaald wie er doorheen komt. En dat zijn al mijn uitverkorenen. Of ze zullen daar behouden worden, of ze zullen zo behouden worden. Maar geen enkele zal verloren gaan. Geen enkele zal de stem van antichrist volgen. Geen enkele zal uiteindelijk verloren gaan. En hoe weten we dat? Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Een vreemde stem zullen zij voorzeker niet volgen, doch ze zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. Als antichrist zijn mond open gaat trekken in de eindtijd. En zij die wederom geboren worden op dat moment, horen zijn stem en zullen vluchten. Johannes hoofdstuk 10 was ik aan het lezen. Ze luisteren niet naar hem. Ze zullen bij hem vandaan lopen, zegt Johannes in zijn Johannes evangelie. En dat is exact wat gaat gebeuren. Wat een gruwelijke tijd zal dat zijn. En wat zegt de Heer nog aan het eind in vers 23 van Marcus 13. Doch gij, zie toe, ik heb u alles voorzegd. O, de uitverkiezing, hoe groot die ook is en hoe belangrijk die ook is. De uitverkoren zullen nooit uit de hand van God vallen. Uitverkiezing betekent dat je eigendom bent van God. Dat is de bovennatuurlijke bescherming. Dat is Gods verkiezende genade, wat hij niet had hoeven doen. Waar hij voor gekozen heeft. Hij heeft de zijnen, kent hij en hij roept ze. Maar hier zien we de keerzijde. Hoe groot de uitverkiezing is, de volharding wordt gegeven als opdracht aan de mensen. De opdracht om te volharden is voor ons. De opdracht aan de gelovigen werd gegeven om te vluchten. De opdracht was er om te bidden. En de opdracht die ik net nog gaf was om de stem van antichrist niet te volgen. Gods plan staat vast. Wat een heerlijk moment. Misschien dat ik nog dit kan zeggen. Als u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke verlosser, dan zult u dit niet meemaken. Maar die opdracht aan het eind geldt nog steeds voor ons. Wees alert. Naar welke stem luister je? Naar welke luister je? Wil je pertinent niet luisteren? En wat Johannes ook zegt, er zijn nog vele antichristussen hier. Laten we de stem van Christus horen. Laten we losweken van het hier en nu. En niet denken van wat ons nu gaat gebeuren. Zal ik eerlijk zeggen, wat u overkomt is nog niks bij wat erachter staat. Als u denkt dat u kan klagen bij de Heer Jezus als u daar binnenkomt, wat u meegemaakt heeft in uw leven, dan zal ik u eerlijk zeggen, dat is nog niks bij wat gaat komen. Al die martelaren die daar het koninkrijk binnen zullen gaan, het eeuwige koninkrijk, dat zal ik bij verbleken. Wat heb jij gedaan, Erik? Ik zei, ik heb een paar koeien gemolken, ik heb een paar keer gepreekt. En de rest? Niet waardig om te melden. Wat heb jij gedaan? Hoe lang heb je? Ik heb een hele eeuwigheid. Wel, kom morgen eens langs, dan zal ik je het hele verhaal vertellen. Ik ben vervolgd. Ik heb mijn kinderen voor mijn eigen ogen geslacht zien worden. Mijn vrouw heb ik verkracht zien worden. Oh, ze was zwanger. Ze heeft haar buik open gesneden. En dat alles? Dat alles omdat ze Christus niet wou verloochenen. Wauw. Maar het was de Heer die mij die genade gaf. Als u hem niet kent, kan u maar één ding zeggen: vlucht naar Christus. En doe het nu. Ik weet niet wanneer deze dagen gaan beginnen of wanneer de kleine weeën beginnen. De beginweeën. Maar als die beginnen, dan kan ik u maar één ding zeggen. Ik heb het u voorzegd. Vlucht nu. Want ieder die bij de Heer Jezus komt, die krijgt water om niet. Levend water. Vlucht naar Christus. Hij is al genoegzaam. Zal ik u eerlijk zeggen, alles kan ons ontvallen. Alles mag ons ontvallen. En zal ik u eerlijk zeggen, alles zal u ontvallen. Als Christus u maar niet ontvalt. Als u zijn eigendom bent, dan zal hij u nooit loslaten. Want het laatste wat u aflegt, is uw eigen leven. En dat is het mooiste wat u neer kunt leggen. Bij het afleggen van uw eigen leven geeft de Heer u het eeuwige leven. Die volhard tot het eind, die zal behouden worden. Vader, wij hebben stil mogen staan bij een periode in de geschiedenis, Heer, die we niet mee willen maken. En als ik uw Bijbel, uw woord goed begrijp, Heer, dan zullen wij dat als gemeente niet meemaken. Maar bereid uw kerk voor. Bereid de gelovigen voor, laat het nu al verkondigd worden, zodat als het gaat komen, de mensen het vaker gehoord hebben. En dat u tot uw doel komt om al uw uitverkorenen binnen te halen. Voor de heerlijkheid van uzelf en van het Lam. In zijn naam bidden wij. Amen.